Welkom bij Masters in Finance, een podcastserie van Fonds Nieuws. Daarin spreken we met vooraanstaande bestuurders van banken, vermogensbeheerders en consultants over de bedrijfskant van hun werk. We doen dat tegen de achtergrond van grote maatschappelijke, technologische en economische veranderingen zoals de coronacrisis, digitalisering en veranderend klantgedrag. Mijn naam is Kees Verlotringen, ik ben de hoofdredacteur van Fonds Nieuws en gastheer van deze podcastserie. Vandaag is mijn gast Willemijn Verdegaal. Willemijn Verdegaal is co-head Climate en ESG Solutions bij Ortec Finance, een wereldwijd opererende leverancier van technologie en oplossingen voor het nemen van investeringsbeslissingen. Willemijn, van harte welkom in deze podcastserie Masters in Finance. Willemijn, ik ben ook blij met jouw aanwezigheid op dit belangrijke moment. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Misschien even kort de luisteraars iets vertellen over jouw achtergrond. Jij bent sinds 2004 werkzaam in diverse, veelal beleidsmatige rollen. Zo heb je bij consultancybedrijven gewerkt, zelfs bij een fiduciair manager, maar ook bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gaandeweg ontwikkel jij in je loopbaan je tot een specialist op het terrein van klimaatverandering. En je doet het onder andere met gebruikmaking van technische tools zoals scenario planning. Voordat we zeg maar dieper op de materie ingaan, is het misschien goed voor de luisteraars als je eerst eens even uitlegt wat Ortec Finance precies voor een bedrijf is.
Ja, doe ik graag. Het klinkt zo mooi, maken van modellen voor complexe besluitvorming. Maar dat is wel echt wat we doen. We maken op basis van modellen die wij ontwikkelen, helpen we met name institutionele beleggers, maar ook banken. Denk aan verzekeraars. Met het maken van investeringsbeslissingen onder grote onzekerheid. Denk aan ALM. Besluitvorming, strategische assetallocatie en ook om te begrijpen waar rendement uiteindelijk vandaan komt aan het einde van de rit.
Oké, en dan misschien nog even terug. Hè. Je hebt economie en geografie gestudeerd. En was het voor jou eigenlijk meteen al duidelijk dat jij jouw professionele loopbaan op het snijvlak van economie en klimaatverandering wilde gaan doen? Of is dat pas later gekomen?
Het was voor mij wel een hele belangrijke keuze om economie te gaan studeren. Zoals je al zei, ik heb veel met mijn vrouw en mijn ouders gereisd. Ook veel in ontwikkelingslanden gewoond. Ze zeggen wel dat de ervaringen die je meekrijgt vanaf 10 tot 14, 15 echt belangrijk zijn voor de rest van je leven. Ik woonde toen op Manila in de Filipijnen, waar een enorm vervuilingsprobleem is. Heel veel armoede. En daarna werd ik opeens in Canada neergezet door een overplaatsing.
Ja, want jouw vader was diplomaat, hè? Jouw vader was diplomaat.
Klopt, ja. Veel gereisd als kind met hem en mijn moeder. En dat doet wat met je. Dan zie je wel echt wat voor impact het heeft als je niet fijn met je omgeving omgaat. En ik dacht van ja, wat is nou de meest effectieve manier om dit te gaan beïnvloeden, om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem. En daar kwam ik al vrij snel achter dat het gewoon heel belangrijk is hoe we ons geld spenderen, hoe het wordt belegd, dat die financieel-economische stromen eigenlijk wel een van de meest machtige invloedssferen zijn van hoe we onze maatschappij met elkaar hebben georganiseerd. Dus daar wilde ik het verschil in maken. En toen leek economie me een logische keuze.
Oké. Zeg, we gaan zo meteen dus wat dieper de actualiteit en de achtergronden van deze problematiek in. Maar als ik jou nu zou vragen, aan het begin van dit gesprek, als jij nu een cijfer zou moeten geven tussen 1 en 10 voor wat betreft de gezondheid van de aarde, waar staan we dan op dit moment?
Met 1 het allerslechtst. Ja. Ik denk dat we wel echt richting de 4 gaan.
Oké.
Ja. Dat is niet... ik maak mij wel zorgen.
Ja, dat is niet best. Maar laten we eerst eens misschien met het positieve bericht beginnen. En dat is het feit dat met de kennis die we op dit moment hebben, is het zo dat Joe Biden de verkiezingen in Amerika heeft gewonnen. En dat Trump deze verloren heeft. En dat is een belangrijk moment, zeker voor mensen die actief zijn op het terrein van klimaatontwikkelingen. Omdat Trump namelijk zich niet wilde committeren aan het klimaatakkoord van Parijs. Maar er eigenlijk ook niks meer heeft. Sterker nog, hij ontkent het. Joe Biden heeft aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag weer wil meedoen aan het klimaatakkoord. Hoe kijk jij daar vanuit jouw perspectief naar? Wat is de betekenis daarvan?
Ja, ik denk dat het voor ons team en ik denk voor mede die inderdaad actief zijn in dit veld wel echt een collectieve zucht van opluchting in die zin. Ik heb zelf nog even mee onderhandeld aan het Parijs Klimaatakkoord en de vele ook onderhandelingsrondes die daarvoor gingen als onderdeel van het Nederlandse en Europese onderhandelingsteam. Dus het is ook een akkoord waar zelfs nog gezinnen van mij in staan. Dus het is iets wat heel dicht bij mijn hart ligt. We hebben ook veel op persoonlijke tijd en werk en nachten en bloed, zweet en tranen in zitten. Dus om te zien dat zo'n wereldmacht daar dan afstand van neemt nadat er zo hard voor gevochten is, was ongelooflijk pijnlijk. En dat ze nu toch nog vrij makkelijk er weer in kunnen stappen, is natuurlijk fantastisch.
Ja, oké. Dus jij hebt, nogmaals, met de kennis die we nu hebben, heb je goede verwachtingen van een democratische regering dat als die echt zijn schouders erachter gaat zetten, of eronder gaat zetten, dat het een positieve bijdrage kan leveren aan de problematiek die we moeten zien op te lossen?
Ja, zeker. Ik denk beleid heeft gewoon een ongelooflijk belangrijke rol in het stimuleren van de energietransitie en vooral het maken van de snelheid die we nodig hebben. Kijk, uiteindelijk is het Parijsakkoord maar een stuk papier. Het is in die zin bijna een soort symbolisch iets om te zorgen dat de neuzen de goede kant op staan. Maar toch hebben alle landen ter wereld dan vervolgens zich hier weer achter geschaard. En dat is wel een heel belangrijk signaal. Dat we er dan nu met Biden zijn, is wellicht weer wat te optimistisch. Er is in de VS nog een hele weg te gaan. Uiteindelijk komt het er ook op neer wat voor macht de Democraten krijgen in het Senaat. En die verkiezingen die komen later. Dus daar hebben we pas in januari 2021 uitslag over. Dat zal heel veel uitmaken over hoeveel invloed Biden daadwerkelijk heeft om snel grote stappen te maken.
Ja, oké.
Daar komt ook nog bij dat er 4 jaar achterstand eigenlijk is opgelopen door Trump. En dat hij ook een heleboel inhaalwerk te doen heeft wat dat betreft.
Ja, laten we eens even kijken naar de cijfers. Die zijn, ik heb een studie van gemaakt, daar word je niet heel vrolijk van. Dus dat geeft wel aan hoeveel werk er verricht moet worden. Als je kijkt naar de doelen die gesteld zijn in het klimaatakkoord, dan zou de gemiddelde opwarming van de aarde onder de 2 graden moeten blijven en liever nog onder de 1,5 graad. Om Parijs te halen is een reductie van de mondiale broeikasgasemissies nodig van maar liefst 40-50% in 2030. Ik zag een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en die zegt dat de reductie eigenlijk niet meer zou zijn dan 5%. Klopt dat? Is dat ook waar jullie van uitgaan?
Op dit moment? Ja. Uiteindelijk gaan die CO2-emissies mondiaal nog omhoog.
Okay.
Dus, en het gaat uiteindelijk om wat er op mondiaal niveau qua emissies gebeurt. Daar is met COVID wel iets van een lichte knik in gekomen, maar dat was heel tijdelijk en heeft zich weer volkomen hersteld, als dat het goede woord is voor CO2-niveaus. Dus de uitdaging is enorm. Om er ook misschien nog een economisch cijfer aan te plakken. Je hebt dan het over een mondiale CO2-prijs. Dus dat betekent dezelfde prijs overal ter wereld op CO2 in 2030. Van ongeveer, pak een beet, $60 per ton. En die moet dan heel snel omhoog. Om uiteindelijk rond de $630 per ton te liggen in 2050.
Okay.
Dus dat betekent eigenlijk dat elke ton CO2 bijna niet meer rendabel is, behalve onder hele bijzondere omstandigheden.
Oké, laten we nog even, voordat we dus ingaan op wat er moet gebeuren, dat jij misschien nog de scenario's kunt schetsen waar jullie het worst case, het best en het gemiddelde scenario. Kun je die eens schetsen waar we eigenlijk wat de omvang van de uitdagingen zijn waar we voor staan?
Ja, Dus Ortec Finance heeft ervoor gekozen om 3 zeg maar, standaard scenario's te schetsen voor onze klanten. Ik niet dat de enige scenario's zijn, maar scenario's zijn geen forecasts, maar meer een set assumpties die je als een analyse tool kan gebruiken om grip te krijgen op onzekerheid en om toch rationele beslissingen te kunnen maken onder die onzekerheid. Dus wij hebben een Parijs-transitiescenario dat we ons ordelijke Parijs-scenario noemen. Dat betekent dat bedrijven zich op een ordentelijke manier aanpassen aan die niveaus van die CO2-prijs, zoals we het net zeiden. Dat er ook echt een hele forse, vooral technologische verandering gaat plaatsvinden. Moet je nagaan dat ongeveer in 2050 70% van de energiemix duurzaam moet zijn. Dat is een gigantische groei en een gigantische afname van fossiel. Kolen naar nul, gas nog wel een klein beetje. Nucleair speelt er ook een rol in. Maar ook het afvangen van CO2 via technologie, maar ook via bossen en planten. Hele erg belangrijke rol. Dus je hebt het echt over een gigantische transformatie. Ook methaangas moet naar beneden. Veel geassocieerd met vee. Dus ook wat betreft onze voedselketen. Hoe we omgaan met onze landbouw. Hoe we omgaan met onze aarde, zeg maar, waar planten in worden gegroeid en gekweekt. Ja, het moet gewoon ondersteboven. Men spreekt ook wel van bijna een soort bijna oorlogsachtige inspanning, Marshallplan-achtige inspanning, om eigenlijk die hele economie en maatschappij binnen een periode van pak een beet, eigenlijk 10, 15 jaar volledig om te bouwen. Dus dat is gigantisch. De kans dat dus ordelijk gebeurt is vrij klein. Dat gaat dus met horten en stoten. En daar maken we ook assumpties over in onze Parijs wanordelijke scenario. Waar je ook te maken hebt met volatiliteit. Marktsentiment dat alle kanten opschiet. En dan hebben we uiteindelijk ook onze zeg maar, gefaalde transitie. Dus dat we het niet redden om onder 2 graden te blijven. En dan kijken we vooral naar de fysieke impacts. Die gigantisch zijn. Wij kunnen niet eens goed al die fysieke impacts kwantitatief vangen en modelleren.
Hoe komt dat? Waarom lukt dat niet?
Nou, omdat sommige relaties in de literatuur, daar bestaat gewoon goede literatuur voor. Degene die bijvoorbeeld heel betrouwbaar is qua wetenschappelijke onderbouwing, is de relatie tussen temperatuurstijging en productiviteit. Gemiddeld genomen als temperatuur omhoog gaat boven een bepaalde graad, voor mij is het rond de 14 graden, zijn mensen minder productief, is land minder productief en ook zelfs de industriële productiviteit gaat omlaag. Dus je kan die productiviteitsafname heel goed modelleren. Maar wat je minder goed kan modelleren is, als je kijkt naar 3 graden gemiddelde opwarming, dan heb je het al over 275 miljoen mensen die niet meer kunnen wonen waar ze nu wonen. Om dat even in perspectief te zetten, dat is 60% van de Europese bevolking. En als je nadenkt, dat zal vooral mensen zijn in Afrika, Zuidoost-Azië. Dus dat betekent immigratie. In 2018 waren er 2,2 miljoen immigranten in Europa. Dus dan heb je het over 125 keer dat getal. Zo, ja. Dus dat is de maatschappelijke ontwrichting die dat met zich meebrengt, is bijna niet te kwantificeren. Ja. Dus dat zit nog niet in onze modellen.
Ja, en hebben jullie ook een cijfer afgegeven voor waar zeg maar de temperatuurstijging eind van deze eeuw?
In de Parijs-transitiescenario's houden hem onder de 2. Ja. En dan gaat hij zelfs richting de 1,5. Dus zeg maar het hogere ambitieniveau. Daar moeten we ook eigenlijk, of moeten is een sterk woord, maar dat is wel heel belangrijk dat we dat toch blijven nastreven. En ook al bij 2 graden, daar zitten al hele significante fysieke impacts. Bij 2 graden wordt het bijvoorbeeld al een stuk moeilijker om rijst in tropische gebieden te groeien. Toch waar ja, de voedselketen in die regio's erg afhankelijk van is. En eigenlijk zijn de koraalriffen dan eigenlijk ook al voor een groot deel verdwenen. Ja, dus het is niet dat dat geen risico's met zich meebrengt, maar minder risico's dan als we richting de 3 of de 4 graden gaan in die gefaalde transitie. Maar het goede nieuws is dat, ook al heb je die hele heftige economische impacts in die gefaalde transitie, zien we zeker voor Europa en ook Azië juist heel veel positieve groei en ja, kansen als je die transitie op een goede manier organiseert. Dus het is bijna no regret. Waarom zouden we het niet doen? Een goed georganiseerde transitie brengt innovatie met zich mee, werkgelegenheid met zich mee. Natuurlijk zullen sommige industrieën daar niet meer onder passen. Maar er moet zoveel werk gebeuren, is zoveel werk aan de winkel, dat het meer een proces is van herallocatie van arbeid en herallocatie van kapitaal van oude activiteiten naar nieuwe activiteiten. Dat brengt verandering met zich mee, maar eigenlijk daardoor ook juist heel veel economische groei. En het netto impact kan wel eens heel erg positief uitpakken voor veel regio's in de wereld.
Ja, wat mij opvalt is, in Azië hadden we de laatste paar weken goed nieuws wat dat betreft, voor wat het waard is. Hè? Maar zowel de Chinezen als de Japanners hebben aangekondigd dat zij op dat terrein enorme kansen zien en ook verplichtingen om hier iets aan te gaan doen. Geef jou dat vertrouwen of denk je soms ook wel dat zou window dressing kunnen zijn? Hoe kijk je daarnaar?
Nou, het geeft mij heel veel vertrouwen omdat het rationeel is, ook als je naar de cijfers kijkt. China, Japan, Zuidoost-Azië hebben eigenlijk al heel lang geïnvesteerd om zich klaar te maken voor een transitie. Hebben zich aardig klaargestoomd. Ze zijn nu al een bouwer van heel veel duurzame technologie. Dus ze hebben heel netjes alles klaargezet en toen bam, nu die ambitie formeel gemaakt. En wij zien dat dat een hele grote groeistimulans kan geven aan die economieën. Tegelijkertijd zijn ze ook relatief heel kwetsbaar voor die fysieke impacts. Dus ze hebben baat bijna meer baat dan de rest van de wereld bij de transitie. En hebben ook nog het meeste belang bij, omdat ze het meest economische pijn gaan lijden tussen aanhalingstekens van die fysieke impacts. Ja. Dus ik geloof erin omdat het in hun belang is.
Ja, het gaat eigenlijk puur om nationale veiligheid hier. Dat is een hè?
Ja, veiligheid en economisch belang.
Ja. En denk jij dat inderdaad met het feit dat onder Trump 4 jaar niets is gebeurd en dat de Amerikanen hier eigenlijk geen haast mee maken, zou dat er ook toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld de verandering van de hegemonie die de VS nu is naar China, zou dat kunnen vergroten hierdoor?
Sterker nog, dat is al vergroot. Dat is al 4 jaar gaande. Ja. Wat dat betreft heeft door de Trump-administratie heeft de VS 4 erg waardevolle jaren verloren. We zien ook, de VS wat dat betreft zit in een lastig pakket. Omdat ook zij hebben enorm last van fysieke klimaatimpacts. Dat zie je ook al wel met bijvoorbeeld de bosbranden en de droogtes die daar heersen. Heel gevoelig daarvoor. En ze hebben de laatste paar jaren toch echt fors geïnvesteerd in, als ik het zo mag noemen, oude technologie, fossiele technologie. En daarmee juist ook veel minder gewerkt aan de ene kant wat we noemen die resilience, dus die veerkracht richting fysieke impacts. En ook geen haast gemaakt om die nieuwe technologie, de technologie te ontwikkelen.
Ja. Als jullie nou kijken vanuit je modellen, hè, dan heb je natuurlijk, als we China als voorbeeld nemen, dat is een land dat altijd het collectief boven het individu heeft gesteld. Die hebben ook een structuur waardoor ze heel snel zeg maar van dit soort veranderingen kunnen doorvoeren, omdat ze het van bovenaf opleggen. Wij in Europa, maar zeker ook in Amerika, zijn veel meer van het individualisme. Is dat niet een hele grote een handicap die wij hebben als het gaat om de snelheid van de transitie?
Ja en nee. Ik denk dat dat echt een van de meest complexe vraagstukken is. Ik denk, kijk, qua vaart die China maakt met de transitie door hun politieke systeem, dat is theoretisch lastiger bij te benen in een democratie. Behalve als je via goede opleidingen, goede bewustwordingscampagnes, het goed verstrekken van informatie, ook in dat democratische proces mensen laat zien dat een snelle transitie echt in hun belang is. En ik denk dat daar, ook in Europa, er nog veel te lang onduidelijkheid is geweest over die messaging. Veel te lang toch debat is geweest over de wetenschap. Veel te veel onduidelijkheid, eigenlijk onduidelijke informatie verschaft over wat zijn nou echt de feitelijke kansen en risico's van zo'n transitie. We zijn betrekkelijk laat om deze transitie in te gaan. Als we eerder hadden begonnen, dan was die goedkoper geweest en had die rustiger gekund. Nu zitten we in zo'n time squeeze dat we daar onszelf het eigenlijk alleen maar onnodig moeilijk hebben gemaakt. Dus dat is zonde. Maar ik denk dat het ook in een democratie heel goed kan. Zeker als die bewustwording groeit, dat het ook in ons economisch belang is.
Ja, en toch nog even naar de politiek kijkend. Hè. Is klimaatverandering, is dat nu puur een milieuprobleem of is dat eigenlijk veel meer een verdelingsprobleem?
Ja, dat is grappig. Heb je veel mensen die denken klimaat, milieu, dat is groen. Dat heeft te maken met diertjes en plantjes redden. Terwijl ook mijn ervaring in de internationale klimaatonderhandelingen, dat is een diep economisch probleem. Dat gaat over wie mag het resterende CO2-budget, dus hoeveel CO2 nog in de atmosfeer mag uitstoten. Wie mag dat gebruiken? Wie moet ervoor betalen? En nu verschuift het naar wie gaat de nieuwe wereldleider worden op het gebied van het leveren van de beste technologie. Het is bij uitstek een economisch probleem. Hmm. En een welvaartsverdelingsprobleem. En het gaat ook steeds meer om geopolitieke macht.
Precies, het is ook een machtsissue natuurlijk. Het gaat hier.
Het is uitermate een machtsissue en dat wordt het steeds meer.
Ja, maar dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Want dan wordt het een gevecht van iedereen tegen iedereen. Dat is natuurlijk niet de weg die je kan gaan bij zo'n mondiale transitie.
Aan de ene kant niet, maar onze economische processen hebben veel nadelen. Maar het is wel heel goed in het uiteindelijk vinden van oplossingen en de neuzen dezelfde kant op kijken als iets op een gegeven moment winstgevend en rendabel is. En dan kan een gezonde concurrentie een proces versnellen. Dus dat denk ik dat wel positief is. Aan de andere kant, blijft die samenwerking cruciaal. Bijvoorbeeld door op mondiaal niveau zo'n CO2-prijs met elkaar af te kunnen spreken. En ik denk dat Europa zich gewoon in een interessante positie begeeft. Kijk, we hebben het net gehad over ook misschien de nadelen van de Chinese maatschappij. Toch beperking, vrijheid van meningsuiting, mensenrechtenproblemen. Maar dat allemaal. En nu dat Amerika ook toch weer zich, weer een beetje normaal om zo maar te zeggen gaat gedragen. En weer een betrouwbare bondgenoot hopelijk wordt. Denk ik dat ook een hele interessante partner blijft voor de VS. Maar ik denk dat de kunst van Europa is om vooral zoveel mogelijk de economische krenten uit de pap te halen. En om om vrij neutraal te blijven in de China-VS relatie. En toch zich proberen richting beide de economische kansen te plukken.
Ja. Zeg, laten we nog even misschien tot slot kijken naar jullie adviesrol ten aanzien van de beleggingssector. De financiële sector speelt denk ik een belangrijke rol bij het geven van druk op economische actoren om hun beleid aan te passen. Als jullie met pensioenfondsen en andere institutionele beleggers praten, hoe zitten zij nu in de race en begrijpen ze en doorzien ze de ernst van de situatie en de bijdrage die ze daar zelf in kunnen leveren om dat op te lossen?
Ja, ik denk dat in algemene zin, zeker bij de institutionele beleggers, er zeker bewustzijn is. Maar dat men zich nog wel eens verkijkt op de complexiteit van het probleem. Dus ze toch graag vragen naar quick wins, snelle tooling, makkelijk. En dat is niet zo. Je hebt toch echt wel best wel complexe modellering nodig om het goed te begrijpen. En ook dus verstandige besluitvormingstrajecten dan in te gaan. Dus ik denk wat dat betreft dat er nog een hele weg te gaan is qua opleiden van pensioenfondsbestuurders. Het zat mij ook echt op dat er enorme diversiteit zit in de teams die bij verschillende financiële partijen zitten. Ik bedoel, we hebben soms de kleinere fondsen die eigenlijk nauwelijks capaciteit hebben. Tot en met de grote sovereign wealth funds die soms wel 30 mensen alleen al op dit onderwerp hebben zitten. Dus ja, daar is een groot verschil in.
Oké, okay. En wat natuurlijk ook belangrijk is, een belegger kijkt altijd naar het optimum tussen risico en rendement. Ik kan me voorstellen dat gelet op deze uitdagingen, dat het besef van het risico groter wordt. Heeft dat nu al, voor zover jij dat kan beoordelen, al gevolgen voor de allocatie van investeringsmiddelen bij pensioenfondsen en andere institutionele beleggers? Is men al bezig om het vooral zeg maar meer naar klimaatgewogen indices te verplaatsen?
Ja, wederom geen makkelijk antwoord op te geven. Wat wij zien is dat voor bijna alle asset classes, alle beleggingscategorieën, als je van dat meer optimistische scenario steeds meer afstapt naar het pessimistische scenario, dat je per euro rendement dat het risiconiveau omhoog gaat. Dus de beleggers worden minder gecompenseerd voor het risico dat ze lopen. Dat is eigenlijk wat we zien. Sommige asset classes hebben daar minder last van dan andere. Met name aandelen, vastgoed, heel gevoelig. Moet je dan daar dus uitstappen? Ja, dat kunnen heel veel pensioenfondsen niet. Want ze zullen toch dat zijn ook de beleggingscategorieën waar dat overrendement gehaald moet worden. Je kan niet alleen maar in staatsobligaties Duitsland gaan zitten. Dan haal je ook je financiële doelstelling niet. Dus dat is een heel interessant spanningsveld. En daar wordt, dat is heel klantspecifiek wat daar uiteindelijk de beste oplossing in is. Het is wel heel belangrijk dat fondsen ten eerste dus beseffen dat ze vaak te optimistisch nadenken over hun rendementen. Dus dat ze daar alleen al om die reden wellicht actie moeten ondernemen. En dat hoe ze moeten vergroenen, dus hand in hand moet gaan met dat risicorendementsverhaal. En dat het niet altijd zo simpel is van hup, ik stap over naar een groenere benchmark. Want groenere benchmarks hangt heel erg vanaf hoe ze zijn samengesteld. Maar gaan vooral over het verminderen van CO2 in die benchmark. Of dat je het gewoon overstappen naar bedrijven die op eerste gezicht minder CO2 uitstoten. Dat zegt niet over of dat wat het risicoprofiel van die bedrijven zijn. Om er wat te noemen. Bijvoorbeeld Noord-Amerika en zeker Canada, mindere mate VS, erg afhankelijk nog steeds van fossiele export. Stel dat die export minder wordt, dan heeft die hele economie daar last van. Dan kan gewoon überhaupt de vraag naar bijvoorbeeld energie naar beneden gaan. Dan kan je daar wel een hele goede groene windmolen hebben. Maar als die algehele afzetmarkt voor überhaupt energie minder wordt, dan is ook die groene windmolen misschien niet een hele aantrekkelijke belegging. Dus om echt goede besluitvorming te maken, hangt het dus heel erg af van wat zijn de doelstellingen van het fonds. Die kunnen heel anders zijn per fonds. En dan moet je ook echt een laagje weer dieper gaan kijken naar die systeemrisico's en hoe die uitpakken voor verschillende landen en voor verschillende sectoren. En dat heeft heel erg te maken met de aard van de lokale economie en verschillende variabelen, hoe open ze zijn voor internationale handel. Nou ja, daar is een hele reeks aan factoren die dan mee gaat spelen om daar goede beslissingen in te maken.
Ja, en dit is wat je nu vertelt, dat heeft nogal behoorlijke consequenties voor individuele deelnemers. Hè? En over hoe goed je pensioen dan wel is en hoe zeker dat is. Misschien ter afronding, is dat ook een issue wat speelt, de zorgen daarover?
Ja, ik doe zeker voor pensioenfondsen die gesloten zijn, dus die wat oudere deelnemers hebben. Kijk, dat is een lastige afweging, want aan de ene kant hebben die iets minder zorg omdat ze minder blootgesteld staan aan dat langere termijn klimaatrisico. Maar kunnen wel erg blootgesteld zijn aan korte termijn transitierisico's. Ja, en wat moet je dan als fonds? Dan is zo'n transitiescenario misschien toch nog wel best wel risicovol, eng. Dus dan moet je wel echt in gesprek met je deelnemers van hoe je dat gaat aanvliegen. Uiteindelijk is het voor de fondsen die wat jonger zijn, die open zijn, is het buiten kijf dat ze eigenlijk alles in hun macht zouden moeten doen om die transitie te beïnvloeden. En natuurlijk kunnen ze dat zoeken in een beleggingsportefeuille, zeker als het gaat om risicobeheersing. Maar wat ik ook altijd zeg is, zoek ook vooral het gesprek op met beleidsmakers. Vind je stem als belegger, zeker als institutionele belegger, in het belang van je deelnemers, om ook echt die sterke leiderschap af te dwingen bij beleidsmakers, bij politici, bij wet- en regelgevers. Omdat uiteindelijk hebben we toch een hele goed georganiseerde, gestructureerde transitie met z'n allen, ook aangezet door de overheid, nodig om dit pad, het groene pad, in te slaan.
Goed, Willemijn Verga, hartelijk dank voor dit gesprek in het kader van de podcastserie Masters in Finance.
Hartelijk dank.
De luisteraars wil ik graag nog meegeven dat als zij deze en andere podcast willen beluisteren, ga dan naar fondsnieuws.nl. Maar u kunt deze interviews ook beluisteren op Spotify en Apple Podcasts.